Ja, ik heb een boodschap voor je die is geïnspireerd. Deze keer hadden we een iets actievere vakantie voor een Antilliaanse begrippen. In ieder geval voor een vakantie Antilliaanse begrippen. Ik ken heel veel actieve Antillianen, maar als ik op vakantie ben, dan zit ik meestal alleen te snorkelen, te zwemmen in het zwembad of op het strand. Maar we zijn deze keer ook de berg gaan beklimmen. Op Curaçao heb je een berg, die heet de Christoffel, de heilige Christoffel. En die is 372 meter hoog. Nou, altijd als we daar op vakantie gingen, ja, we moeten een keer die berg beklimmen. En dan dacht ik, ja, dat moet een keertje, ja. Maar ja, nu hadden we ook nog andere familieleden. Ja, en we kwamen net aan en ja, laten we zondag de Christoffel beklimmen. Nou, op vakantie hou ik van soms naar de kerk te gaan, maar soms ook niet. Ik heb al 200 diensten in een jaar, genoeg kerk soms. Dus wij zijn de Christoffel gaan beklimmen op zondag. Nou, een paar grote fouten werden er gemaakt. A, ik had te weinig water bij me voor het hele gezin. Ten tweede, het was de warmste dag van het jaar. Op de warmste plek van de aarde, voor mijn gevoel. Maar de grootste fout was dit. Iedereen zegt, als jij die Christoffel gaat beklimmen, elke Antilliaan weet dit, dan ga je om 6:00 ochtends ga je beginnen. Ja? Dan klim je een uur, anderhalf uur of iets en dan klim je weer terug. Nadat je even daar de boel hebt overzien. Alleen, ik weet niet aan wie het lag. Maar er zijn ook nog andere familieleden niet hier die ik aan mag kijken, aan zou kunnen kijken. Maar we begonnen pas te klimmen om 9:45. Dat betekent, dan ben je op de top van de berg op het heetst van de dag. En dan moet je nog terug. Opa ging ook mee. En Jamuel en andere neefjes en nichtjes gingen ook mee. Nou, ik wist wel, het wordt wel een dingetje. Want zo sportief ben ik helaas niet meer als vroeger. Maar het was echt een ding. Het klimmen was een ding. De laatste 100 meter moet je echt klauwen. Wie heeft Christoffel wel eens beklommen? Nouri, hier, Marianella, Angelique, Killian. Hier een paar mensen die ik niet helemaal ken. Ja, Daniel en Marilyn hebben het op een andere dag. Die gingen in de stromende regen. Gingen hun een week later. Oké, hier nog een paar handen. Jelisa. Ja, het is wel een ding, toch? Cassidy? Hè? Huh? Dus wel respect voor iedereen die de Christoffel heeft beklommen. Het is niks vergeleken met Mount Everest. Als je echt een bergbeklimmer bent, lach je me nu helemaal uit. Maar voor mij was het toch wel een ding. Ik ga er zo wat over delen. Maar waar ik geïnspireerd ben, we hebben het vaak over dieper gaan in God. En wortelen in God. En groeien in de breedte. En poorten in bezit nemen en alles. Maar ik heb ontdekt, en ik geloof dat het een heel profetisch seizoen is. God wil dat we klimmen. God wil dat we omhoog gaan. Want als je op de top van de berg bent, zie je dingen die je daarvoor onder niet ziet. Als je op de top van de Christoffel bent, zie je Bonaire liggen. En dat is, ik weet niet hoeveel kilometer verwijderd. Je ziet de bergen van Venezuela. 60 kilometer verder. Bij mooi weer zie je zelfs Aruba liggen. Met andere woorden, de hele zuidelijke kant van de Nederlandse Antillen. En je ziet natuurlijk het hele eiland. Prachtig. Je hebt veel meer overzicht op het top van de berg. Nou, ik heb Elijah net... Elia, hè? Nee? Elijah. Ga even naar deze tekst, Psalm 18, vers 34. Dit is de basistekst voor vandaag. Deze tekst is zo krachtig. En ik geloof dat we in een profetisch seizoen aan het komen zijn, dat wij als God Center, God wil dat wij gaan klimmen, zodat we op onze berg komen staan. Psalm 18, vers 34. Ik wil dat je deze tekst echt meeneemt voor dit seizoen, voor dit jaar. De Bijbel zegt, Hij, dat is God, geeft mij voeten snel als hinde. Andere teksten in de psalmen gaan ook over bokken en steenbokken die kunnen klimmen. Hij geeft mij voeten als snel als hinde en Hij doet mij op toppen van bergen staan. Wie doet dat? God. Nou, onthoud deze tekst en neem deze tekst mee. Het is God die jouw voeten snel maakt en die jou op de toppen van de bergen doet staan. Psalm 18 is David in grote nood. De Bijbel leert in doodsangsten. En hij roept uit tot de Heer en God redt hem op een wonderbare wijze uit de kuil, uit de ellende. En Psalm 18 is een lofzang naar God toe. Hij zegt, Heer, u bent mijn kracht, u bent mijn sterkte, u bent mijn toren, u bent mijn hoogvertrek, u bent mij alles voor mij. En u doet alles voor mij. In Psalm 18 ga je voortdurend lezen wie God is en wat God doet. Heer, u geeft mij kracht. Met kracht omgort u mij. Heer, met u loop ik op een lege bende, Heer, in. Heer, met u spring ik over een hoge muur, et cetera. Psalm 18 gaat over wie God is en wat God doet. En wat zien wij? Een actieve God die mensen helpt en redt. En een God die alles is voor David. Is God ook dat voor jou? In 2013, dat is nu 8 jaar geleden, ontving ik een profetie voor God Center, voor de kerk, terwijl ik in gebed was. En die profetie is al vervuld. Ik ga hem zo meteen lezen, ik kreeg hem in het Engels. Maar ik ervaarde dat er een grotere dimensie, een hoger level aan zit te komen in de vervulling van dit woord, op een ander niveau. De Heer sprak tegen mij, en dit ging over de gemeente. This says the Lord, I will make sure that you will grow in greater dimensions in the knowing of my will, in the knowing of my heart. In this season and for this generation, supernatural knowledge of the will of God concerning society will come to you in dreams, in visions and in the hearing of my voice. En we hebben dit gezien in de afgelopen jaren, hoe onze hoorn verhoogd is en God vele mensen in de maatschappij tot zegen heeft laten zijn. En dit werd geprofiteerd voordat heel veel dingen, en zeker het apostolische, begon te bloeien en te groeien in het huis. En de Heer zei, I want you to open your heart for me widely, so I can take you to the next level and I can take you to the mountains. Hear my sons and daughters, hear and see, notice and decline your ear, forget your people and the house of your father. Mevrouw heeft daar net wat over gedeeld. Forget your past, your successes and your failures. Let the king desire your beauty, for he is your Lord. Bow before him. I will make sure, says the Spirit of God, that the Spirit of revelation will flow richly in your midst. I will make sure that the Spirit of prophecy will flow strongly in your churches. Ik profeteerde toen al over churches, terwijl er was alleen maar one church. No longer say to yourself, en dit ging over de hele gemeente en elk individu, yes, but. Like Amos, the prophet, like Amos said, I was no prophet, neither was I a prophet's son, but I was a herdman and a gatherer of sycamore fruit. In de Bijbel, Amos zegt, ik was geen profeet, ik was geen zoon van profeet, ik was een eenvoudige boer. But the Lord took me from the flock and said to me, go and prophesy. En zo is het met velen van ons ook. Waar je ook vandaan bent gekomen, wat ook jouw vroegere situatie was, de Heer heeft jou geroepen en nu zegt hij, ga en profeteer. No longer say to yourself, yes, but you go and prophesy unto my people of Israel. And God sent her, you go and prophesy. You go and tell how God is handling business. You go and take possession of Hebron, of the mountains of this world. Go and speak. Let your words flow against the mountains and against every high hill. As I've been with Jesus, I am also with you. To redeem you, to accomplish your words, and to bring you to greater heights, to rocks that would be too high for you. In this season, I want you, and it is, we komen nu in een profetisch volgend level van dit woord. In this season, I want your legs to be elastic. En dat is nodig als je gaat klimmen. And your ability to jump powerful. So I can take you and bring you on the mountain, says the Lord. We staan voor de edge, voor een nieuwe vervulling op een hoger niveau van dit woord. We komen in een nieuwe dimensie. En deze boodschap vandaag is bedoeld om jullie en om ons als kerk en jou persoonlijk voor te bereiden. Want dit gaat niet alleen om onze kerk, ook voor heel veel individuen hier. Om je voor te bereiden. En je klaar te maken en je bewust te maken van wat God aan het doen is, aan het voorbereiden is in het nieuwe seizoen. Ik geloof dat het heel belangrijk is dat jij als kind van God leert snel te kunnen klimmen. Ook op de maatschappelijke ladder. Op de geestelijke ladder. Op allerlei ladders in deze wereld en allerlei bergen in deze wereld. Dat God doet, maakt je voeten snel en hij geeft je klimkracht. Misschien moet je deze boodschap gewoon noemen klimkracht. Want ik heb ontdekt dat als je berg gaat beklimmen wel klimkracht nodig. En ik heb ook ontdekt, vroeger hoorde ik dat wel eens, maar daar had ik me een beetje in vergist. Afdalen is moeilijker dan stijgen. Afdalen kost meer energie. Afdalen elke keer die druk, die pressure op je bovenbenen. Afdalen, maar afdalen heb je nodig om weer een nieuwe berg te kunnen beklimmen. Ik kan op de top van een berg blijven, maar de Bijbel zegt hier in deze tekst, hij doet mij op toppen, meervoud, van bergen staan. Ah, is meervoud. Er zijn meerdere bergen om in bezit te nemen. Er zijn meerdere hoogtes om te zien. Er zijn meerdere hoogtes om te komen en te klimmen. Maar je moet klimmen, afdalen, klimmen en weer afdalen. En ik heb me afgevraagd, oké, hoe doet God dit? Hoe maakt hij onze voeten als van een hinde en hoe doet hij ons op toppen van bergen staan? En ik heb 3 punten voor je. En ga even met me naar 1 Samuel, hoofdstuk 14. Eerste boek van Samuel. Ik geloof echt dat deze boodschap je zal zegenen vandaag. Zeg maar even na, zeg hoger. Kijk even naar je naaste, zeg hoger. Als het een familielid van je is, klap hem even en zeg hoger. Nee, in zijn gezicht gewoon bab, 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 hoger. Als het geen familielid is, doe dit niet. Oké, ga even staan, maar ik voel dat nog niet iedereen de boodschap in is. Kom maar, ga even staan. En even zo, even klimmen. En even met je handen ook, hè? Handen en voeten, klimmen. Oké, thuis ook, kom maar, klimmen. Als je dat kan hoger, man, je moet omhoog. Oké, je mag zitten, je mag zitten. Wie weet toevallig wat de hoogste berg is van het Koninkrijk van Nederland? Weet niemand dit? Dit is echt wel heel teleurstellend. Wat is de hoogste berg binnen ons koninkrijk? De Vaalse berg is nog lager dan Sint Christoffel. De hoogste berg is de berg in Saba. Jongens, moet ik jullie nou opvoeden hier in aardrijkskunde? 882 meter, is een vulkaan. Het hoort bij ons land, hè? Oh, Saba, een eiland. Oh, is ook Nederland, hallo. Oh. Gelukkig heb ik die niet beklommen. Alright, 1 Samuel 14, vers 4. Ben je daar? Ga je me helpen met preken? Dan moeten we even wakker geslingerd worden, hè? Aangeslingerd worden. 1 Samuel 14, vers 4. Ik wil je van de allereerst leren dat velen van ons ervaren strijd in ons leven. En soms zijn er momenten dat je meer strijd ervaart dan andere keren. Maar strijd is belangrijk om jou hogerop te krijgen. Er is klimkracht in de strijd. Nou ga even met 1 Samuel 14. Dit gaat over Jonathan, de zoon van koning Saul, die ook een soldaat was in het leger. En dan staat er in 1 Samuel 14 vers 4, aan weerszijden van het ravijn dat Jonathan wilde oversteken om bij de Filistijnse wachtpost te komen, staken 2 rotsstanden uit. De Bozes in het noorden tegenover Michmas en de Sen in het zuiden tegenover Gibea. Jonathan zei tegen zijn wapendrager, laten we oversteken naar de wachtpost van die onbesnedenen. Misschien is Yahweh op onze hand. Hij kan immers even goed met weinigen voor een overwinning zorgen als met velen. Dat lijkt me een goed plan, antwoordde de wapendrager. Ik ben uw man. Luister, zei Jonathan, we steken over en zorgen dat de soldaten ons zien. Misschien zeggen ze tegen ons halt, verroer je niet, totdat we bij jullie zijn. Dan blijven we staan en gaan we niet naar ze toe. Of ze zeggen, kom maar op, klim hogerop. En dan klimmen we naar boven. Iemand zegt klimmen. Want dat is voor ons het teken dat de Heer ze aan ons uitlevert. Zie, voor hem was het teken dus dat God met hem was als hij mocht klimmen. Ze zorgden er dus voor dat de bezetting van de Filistijnse wachtpost hen 2 in het oog kreeg. Ze maakten geluid. De Filistijnen zeiden tegen elkaar, kijk, de Hebreeën komen uit hun holen tevoorschijn. En de soldaten van de wachtpost riepen naar Jonathan en zijn wapendrager, kom maar op, dan zullen we jullie wel eens leren. Volg mij, zei Jonathan tegen zijn wapendrager. De Heer heeft ze aan Israël uitgeleverd. Wat een geloof. Met z'n 2 vochten ze tegen 20 man, hè? En ook nog hogerop. Weet je dat strijden hogerop moeilijk is? Waarom? Want je vijand kan gewoon naar beneden schieten. Stenen gooien, rotsen gooien, pijlen beugen, wat dan ook. Je bent niet gelijkwaardig. Als je klimt en moet strijden, en dat gebeurt vaak met velen van ons. Jij strijdt geestelijk allerlei soorten vormen van strijd. Maar soms je moet ook nog omhoog. Dat is het makkelijk voor je vijand. Het is makkelijk voor een vijand als jij moet klimmen. Caleb moest Hebron veroveren tegenover reuzen. Maar hij had het geloof, omdat God met hem is, kan ik strijden en kan ik klimmen en zal ik mijn vijand overwinnen. Jonathan was ook zo iemand. En kijk het resultaat. Vers 13. Jonathan klom op handen en voeten naar boven. Dat is kwetsbaar. Hij klom op handen en voeten naar boven met zijn wapendrager achter zich aan. Waar hij kwam, vielen de Filistijnen neer en zijn wapendrager gaf hun de genadestoot. Iemand zegt genadestoot. Oké, dat waren 4 mensen. Bij dit eerste treffen doodden Jonathan en zijn wapendrager 20 mannen. Dit alles speelde zich af op een terrein half zo groot als een span ossen in 1 dag kan ploegen. Ik weet niet hoeveel hectare grond dat is. Maar kijk het gevolg, vers 15. En dit is het gevolg op het moment dat je gaat klimmen en gaat strijden en overwinning gaat behalen. Er ging een siddering door het kamp in het veld en door de bezetting van de wachtpost. En ook de stoottroepen rilden van schrik. De aarde beefde en alle Filistijnen sidderden uit angst voor... Wat gaat er gebeuren als kinderen van God strijdend gaan klimmen en overwinning gaan halen? Dan komt er een aardbeving in het kamp van de vijand. Auw. Waarom gingen ze klimmen en strijden? Omdat ze geloofden, Jonathan en zijn wapendrager geloofden dat God met hem was. In elke strijd die je moet voeren in je leven, heb altijd een diep vertrouwen en een geloof dat God met jou is. Hij hoefde niet omhoog te gaan, maar hij koos ervoor om te klimmen. Ik geloof ook dat we in een seizoen komen, je moet daarvoor kiezen om te klimmen. Je kan kiezen om gewoon op hetzelfde niveau te blijven in je geestelijk leven. Je kan ervoor kiezen om gewoon same old, same old. Hey, je kan ervoor kiezen om gewoon op de winkel te blijven passen en de dingen te laten rollen in je leven. Dat gaat vanzelf, daar hoef je niks voor te doen. En je blijft in je comfortzone. Maar als je wil klimmen, moet je uit. Mag ik prediken hier? Hey man, jongens. Als je wil klimmen, moet je uit je comfortzone. En geloven dat God met je is. Jonathan geloofde het. Zijn wapendrager geloofde het ook. De Bijbel zegt in Psalm 18, vers 34, dat God je op de hoogte van de toppen van de bergen doet staan. En dan staat erachter, en u oefent mijn handen in de strijd. Of u oefent mijn handen ten strijde. Zodat mijn armen een koperen boog kunnen spannen. Nou, we zeggen vaak, ik zal het maar zeggen op zijn Haag, zonder strijd geen overwinning. Je hoeft de strijd niet op te zoeken, die zoekt je vanzelf op. Maar het doel van God is nooit de strijd. Het doel van God is om je overwinning te geven in de strijd. Het doel van God is nu om ons als kerk overwinning te geven in elke strijd. En het doel van overwinning is dat je promotie ontvangt en geestelijk kan klimmen in de Heer. Ik heb vaak gezegd, elke strijd heeft zijn overwinning en elke overwinning heeft zijn promotie. Ja, David ging met lege handen de strijd in tegen Goliath en hij kwam met volle handen naar buiten, het hoofd en het zwaard. En na de strijd en na de overwinning werd hij gepromoot tot aanvoerder van het leger. Niet voor de strijd. Zie, mensen zien jouw strijd, dan zien mensen jouw overwinning en dat is Gods methode om jou te brengen op de next level. Maar als je niet bereid bent die strijd in te gaan, ga je die overwinning niet boeken. En als je die overwinning niet kan boeken, kan God je niet brengen op een volgend niveau. Zo, ik wil je al eens laten zien, wees nooit bang om te strijden. Het is Gods methode om je hogerop te brengen. Strijd is Gods methode om je te laten klimmen. Strijd is Gods methode om je op het volgende niveau te brengen. Wij zijn vaak zo angst voor de strijd, we willen al dat gedoe niet. Maar het is Gods methode om je daar te brengen. Voortdurend lees ik dit patroon in de Bijbel terug. Nou, onthoud, God is je trainer. God is je coach in de geestelijke strijd. En een man en een vrouw van God wordt gevreesd aan de hand van zijn overwinningen die hij heeft gehaald. Niet aan de hand van jouw nederlagen, zelfs ook niet aan de hand van hoeveel je hebt gestreden. Nee, wat je hebt overwonnen. Daarom zegt Jezus, wie overwint? Openbaringen 2 en 3 voortdurend. Wie overwint, zal ik geven. Wie niet overwint, krijgt niks. Dus in je geestelijk leven moet je strijdbaar worden. Wees een soldaat in het koninkrijk van God. Zorg dat je strijdbaar, als je het nog niet bent, zorg dat je het wordt. Je hoeft niet te strijden tegen mensen. We hebben het hier niet over tegen mensen elleboog gebruiken. We hebben het over tegenover de vijand en tegenover al het vlees en alles wat tegen je zit. Je zal moeten strijden om hoger op te komen. Want je moet het overwinnen, dat ding wat tegen je is. Er zijn dingen tegen je, is niet erg. Helemaal niet erg. David ging van de droom naar de troon door strijd. Jozef ging van de droom naar de troon door. Paulus ging van de droom naar de troon door. Jij gaat van de droom naar de troon door. Want zonder strijd geen. En zonder overwinning geen. Promotie. En God wil je promoten. Want God is er alles aan gelegen dat het licht wat in jou is, die geest wat in jou is, op een hoger niveau komt. Zodat het meer kan schijnen en meer mensen kan aanraken. God is er alles aan gelegen dat God zendt op een hoger niveau komt. Zodat zijn licht kan schijnen voor veel meer mensen. Zo, eerst is de klimkracht dus strijd. Wees niet bang voor strijd, het is gewoon Gods methode. Strijden levert je getrainde handen en voeten. Waarom? Het geeft je de praktijk van het geestelijke leven. Elke theorie in het woord moet praktijk worden. Kijk, op zondag en op andere momenten, dinsdag, woensdag, vrijdag, allemaal momenten in de kerk, we trainen jou. De bedoeling is dat we je trainen voor de strijd door de week. Ja, daarom zeggen we zondag is leuk, maar maandag is beter. Ja, je denkt, oh, zondag hoogtepunt van de week als kind van God. Nee, maandag. En hier word je toegerust voor maandag. We willen je helpen. Theorie, maar de kracht ligt in de praktijk. Als ik zo mag zeggen, de kracht is op maandag. Daar moet het gereleased worden. De vijand is niet geïnteresseerd in je theorie, ook niet in je woorden, ook niet in je belijdenis. Maar de vijand is bang voor je praktijk. Ai, 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 preach it, pastor. De vijand is bang voor je praktijk. Hoe ben je op de dag van de strijd? Want daar ontvang je klimkracht. Tweede punt, klimkracht door gebed. Dit is een ander principe dat ik vaak deel. Voor een kind van God wordt elke overwinning eerst behaald in de geest. Nog een keer. Voor een kind van God wordt elke overwinning eerst geestelijk behaald. In gebed. En de doel van gebed is niet alleen maar communicatie in dit gedeelte, in dit facet of relatie. Maar luisteren en gehoorzaamheid en onderwerping aan de Heer. 1 Petrus 5 vers 5, maar onderwerp je aan de Heer en de duivel zal van je vlieden. En alle geestelijke processen zijn erop gericht om jou, zodat je uiteindelijk je knieën zal buigen in alle opzichten van je hart. Voor de Heer. En dan zal de boze vlieden je overwinning halen. Psalm 61 is ook een lievelingstekst van mij, vers 3. Ik zal hem eerst in de NBV lezen. In Psalm 61, vers 3 in de NBV staat, breng mij op een rots hoog boven mij. Zie je, hij vraagt aan God, de psalmist vraagt aan God, David vraagt aan God, Heer, breng mij op een rots hoog boven mij. In de oude NBG-vertaling staat, breng mij op een rots die mij te hoog zou zijn. Als je wil klimmen, dat zag ik ook daar op die Christoffel. Bij sommige rotspunten dacht ik, oké, hoe kom ik daar eigenlijk? En ik moest echt gaan kijken, van, maar ja, dit is eigenlijk bijna te hoog voor mij. En gelukkig waren de anderen weer die een weg baanden. Die jongeren die hadden al lang weer gezien hoe het natuurlijk moest. Maar soms kan het lijken, als je aan het klimmen bent, dat de rotsen te hoog zijn voor jou. David bidt, leid mij op een rots te hoog voor mij. Daarvoor heb je klimkracht nodig. Daarvoor moet je springkracht heb je nodig. En kracht überhaupt in je handen en je voeten en je benen. De psalm begint, Heer, hoor mij smeken. Het is eigenlijk een gebed aan de Heer, Psalm 61. Ik heb ontdekt, als je klimt, moet je volhardend zijn. Want de weg is lang, de berg is hoog en je neemt het pas in stap voor stap. Het gaat stap voor stap. Wij denken, zo is het geestelijk ook, hè? Alle waarheid is parallel. God heeft in de schepping zoveel waarheid neergelegd. Als je geestelijk wil klimmen, als je geestelijk wil groeien, als je op je bergen wil staan, als je invloed wil hebben, als je overzicht wil hebben, als je inzicht wil hebben. Habakkuk zegt, laat ik op mijn wachtpost klimmen. Hey. Zodat ik kan zien wat de Heer tot me spreekt. Alle mannen van God in de Bijbel die gingen de berg op om Gods stem te horen. Sommigen van jullie, misschien moet je de berg op om Gods stem te horen, maar het gaat stap voor stap. Velen van ons haken zo snel af of worden gefrustreerd, want het duurt lang. Maar je hebt volharding nodig, je hebt geduld nodig, je hebt je focus blijven nodig. Mijn doel is om op de top van die berg te komen. Come on, Daniel. Oké, Marilyn geeft je misschien meer feedback. Je hebt volharding nodig. Het klimmen ook, hou je focus, hou je focus. Je focus is hogerop te komen. Ik heb dit opgeschreven. Vaak komen we in een noodsituatie terecht in ons leven. Ik ontving dit. Een noodsituatie is Gods hartsmedicatie dat je klaarmaakt voor een goddelijke inclinatie. Iemand zegt, say what? Even die poëet komt een klein beetje los. Nog een keer. Een noodsituatie. Want wij komen in nood en we raken in paniek. Maar kijk, ik geloof in een andere oplossing. Een noodsituatie is Gods hartsmedicatie. Er is een medicijn dat God gebruikt in jouw nood. Jij schreeuwt uit in jouw nood, Heer, help mij. En ik zie in Psalm 61 en dan zie je die rots die te hoog zou zijn voor jou. En dan eindigt de psalmist, laat trouw en waarheid mij schagen. Zie, want ik heb ontdekt in de nood, dan leer je vaak trouw en je leert waarheid. Zo'n noodsituatie is Gods hartsmedicatie dat je klaarmaakt voor een goddelijke inclinatie. Stijging, groei. Zo wees niet bang voor noodsituaties of voor strijd in je leven. God gebruikt dat ding serieus om je hogerop te hebben. En God wil zijn gemeente hogerop hebben. Hij vergelijkt de gemeente met een stad op de berg. Ja, we zijn niet een stad onder de berg, we zijn een stad op de berg. Het is tijd om onze steden te bouwen op de berg. Ik wou dat ze dat met Mount Christoffel ook hadden gedaan, want ik dacht dat er een zwembad boven zou zijn. Dat was helemaal niks, gewoon letterlijk helemaal niks. Nog meer rotsen. Zo, ik had een zwembad nodig. Niemand kwam op het idee om dat daar te bouwen. Laat me wat mensen inspiratie geven vandaag. En ga even met me naar Habakkuk 3. Nou, als je je naaste nu ziet bladeren, sla hem nog een keer 2 keer op zijn wang en zeg je moet meer je Bijbel lezen. Habakkuk 3. Wat heel belangrijk is als je wil klimmen geestelijk, is een heel diep geloof en een heel diep vertrouwen in God. Zoals we dat ook zagen bij Jonathan en zijn wapendrager. Caleb had datzelfde. Hij was al oud. En hij zegt tegen Jozua, geef me die berg. Hij was al een oude man. Hij had al 40 jaar ellende in die woestijn meegemaakt. Menselijk gezien was hij misschien, zou je denken, heel klaar ermee. Ik heb nu dat volk hier in het beloofde land. Ik leef hier wel lekker in die vallei. Nee. Hij dacht nou over zijn nageslacht. Hij zegt, hey, Jozua. Nog één ding, de Heer heeft al lang geleden hierover gesproken. Geef me die berg. En Caleb en zijn familie moest omhoog strijden en klimmen en tegen reuzen vechten. En hij had gewoon diep geloof en diep vertrouwen in het woord dat hij heel veel jaar daarvoor had ontvangen. Heb je nog steeds heel veel geloof en heel veel vertrouwen over woorden, mijn zus, die je heel veel jaar geleden hebt ontvangen? Want voor Caleb was dat reëel. Ook al is het 40 jaar verder, heel veel woestijntijd later, heel veel rondjes op de berg later. Ik voel, nu is het mijn tijd. En voor sommigen, je gaat dat dit seizoen ervaren. Misschien door alles waar je doorheen bent gegaan. Door alles wat je hebt meegemaakt in je leven. Door alle dromendoders die je hebben willen doden. Door alle frustratie, alle teleurstelling, alle ontmoediging. Hey, je voelt in één keer, plotseling begint geloof op te staan. Hey, het is mijn tijd. Het is mijn tijd voor Hebron. Het is mijn tijd om mijn berg te pakken. Het is tijd om weer te gaan klimmen. Ook iedereen, alle oudere mensen thuis en hier aanwezig. Ik bedoel, ja, je houdt er niet van dat ik u ouder noem. Ik noem je ook niet ouder. Iedereen die wat 60 plus is of zo. U hebt nog steeds kracht om te klimmen, zuster Tanja. Nog steeds alle elastische benen om te rennen, zuster Tanja. Korobo shaman de libusta. Nog steeds kracht om te klimmen. Het is nog steeds tijd om te klimmen. Denk niet bij uzelf, nou, is mooi wat ik bereikt heb hier op 800 meter hoogte. Want de Heer zegt, de mooiste dingen zie je bovenaan. Johannes was oud. Johannes was heel oud en hij was op het eiland Patmos. Maar de engel zei tegen hem, klim hierheen hoger op. Hij was oud, maar geestelijk was zijn geest helemaal gescherpt. Mozes was menselijk gezien oud, maar zijn bediening begon pas met 80. En elke keer hoorde je de stem van de Heer, klim hierheen hoger op. Tegen de 70 oudsten zou hij zelf laten zeggen, klim hierheen hoger op. En wat gebeurt er als je hoog komt op de berg? Wat gebeurde er toen Jezus zijn discipelen hoog meenam op de berg? De Bijbel zegt, Matteüs 17, hij nam zijn discipelen mee hoog op de berg. Daar zagen ze zijn heerlijkheid. Wat gebeurde er met Mozes? Daar zag hij Gods heerlijkheid. Wat gebeurde er met Elia? God sprak tot hem op de Horeb. Hoeveel hier verlangen om Gods stem te verstaan? Hoeveel hebben nodig om de directie en richting van God te horen? Mag ik je vragen, wanneer ga je klimmen dan? Ja, maar het is zo mooi in de vallei. Zelfs dan ga ik door een dal van diep duin. Ja, ook in de dal is God met mij. Dat dal is alleen maar de tussenfase tussen twee bergen. Ho, ho. Ja, wakker worden. Dat dal is niet de bedoeling. De volgende berg komt eraan. En je moet door dat vallei heen om op die bergtop te komen, Alicia. Mag ik prediken tegen je? Toch, een vallei is tussen twee bergtoppen in. Een dal is tussen twee bergtoppen in. Dat dal is niet het doel. Er komt weer een nieuwe berg aan. En dit is ook wat ik voor God Center wil zeggen. Er komt weer een nieuwe berg aan. En laat onze benen gericht zijn om te klimmen. Want als je eenmaal, Nouri, op die top van die berg bent. Dat is echt wel even een ding hoor. Dat is mooi. Overziet alles gewoon. Dat hele eiland. En andere plekken. Je overziet alles. Ik ben één keer op die Faalse berg geweest. Ik overzag helemaal niks, alleen een paar bomen voor me. Nu blijkt, het was in het nieuws een paar dagen geleden, nu blijkt dat de hoogste punt 60 meter verder ligt. Ja. Op heel veel bergen heb je overzicht. Je hebt inzicht, je kan inzoomen op alles. We worden ook vergeleken met een arend. Niet als een kuiken, niet als een kip, maar je bent een arend in de geest. Arend vliegt hoog en heeft overzicht en hij kan gedetailleerd inzoomen op alles. Dat gebeurt er als je geestelijk hoog bent gekomen. Je hebt overzicht over je eigen leven, overzicht over andere levens, overzicht over je familie, overzicht over je bediening, overzicht op je werk. En tegelijkertijd kan je op inzoomen op alles wat je wil. Oh, je ziet daar een konijn lopen? Klaar. Oh, je ziet er een andere arend in jouw territorium komen? Klaar. Zelfs Mufasa had dat begrepen in The Lion King. Een bergtopje. Wees niet bang als God je geroepen hebt als hoogste aap op de apenrots. Wij schamen ons dan soms of denken gelijk dat je hoogmoedig bent. Nee, nee, als God je geroepen hebt, ga. Kijk Habakkuk 3. Deze tekst kennen velen wel, maar is zo powerful. Habakkuk 3 vers 17. En op de eerste rij, ik weet niet of je klaar bent voor deze tekst. Al zal de vijgenboom niet bloeien. Al zal de wijnstok niets voortbrengen. Al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen. Al zal er geen koren op de akker staan. Al zal er geen schaap meer in de kooien zijn. Al zal er geen rund meer zijn binnen de omheining. Toch. Iemand zegt toch. Toch zal ik juichen voor de Heer. Jubelen voor de God die mij redt. God, Adonai, Yahweh, de Heer, is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinden en hij laat mij over mijn bergen gaan. Dit is het diepe geloof. Ja, schrijf dit op, schrijf even deze dingen op. Al zou de vijgenboom niet bloeien. Vijgenboom spreekt over genezing in de Bijbel. Al zal de wijnstok niet voortbrengen. Wijnstok spreekt over vreugde. Al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen. Spreekt over de olie en de zalving. Al zal er geen koren op de akker staan. Spreekt over de oogst. Al zal er geen rund meer zijn in de kooien. Je hebt geen vriendschappen meer, geen andere schapen meer. Er is geen rund meer binnen de omheining. Er zijn geen andere dienaren. Nog een keer. Ook al breekt die genezing niet gelijk door. Al is er geen vreugde in je hart nu. Al is er weinig olie en weinig zalving. Al is er weinig oogst. Al lijkt het alsof al je vrienden je hebben verlaten. Alwel het lijkt alsof er geen dienaren zijn rondom je heen. Toch. Al zal, toch. Oké, dit vak zeg even al zal.
Oh, nee, jongens.
Dit vak predikt al zal. En dit vak predikt toch. Dus al zal, dan. Ah, jongens, prediken, kijk, prediken betekent stoten. Je staat in de boksring en gewoon, die duivel moet gewoon neer. Het woord prediken, sermon, betekent stoten. Ja? Dus als we zeggen predik, dan is het niet praten. Mompelen doen ze in het dodenrijk, dus ook geen mompelen. Dat doen we vaak in de kerk, hè? Laten we beleiden, God is goed.
God is goed.
Jongens, come on. God is goed, halleluja. Ik heb er geen probleem mee als ik predik dat je op je stoel gaat staan. Ik heb een probleem mee als je mij geen feedback geeft en je ogen die draaien heet het weg. Want tegen wie predik ik dan? Kijk, zie, nu word ik geneigd naar deze kant. Nu voel ik om meer te profiteren over deze mensen hier. Nog één keer. Ja, maar wacht, ik begrijp het al. Jullie hebben natuurlijk het minder leuke gedeelte wel van de tekst, hè? Al zal de vijgenboom niet bloeien. Oké, wacht even. Het komt goed. Jubelen voor de God die mij recht. En dan komt hij weer. God is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel en hij laat me over mijn bergen gaan. Dus ook al gebeuren al deze dingen in je leven, toch zal God je laten klimmen. Toch is God nog steeds jouw kracht om je te laten klimmen en je op je hoogte doet staan. Soms verbaast het me. Terwijl ik heel veel strijd had en het leek alsof er geen doorbraak kwam in heel veel dingen, merkte ik toch dat ik op een hogere plek aan het komen was geestelijk. Ja, hoe dan? Habakkuk 3 vers 17 en verder. In alle processen van je leven, ook al. Waarom? Want God is de bron van alles. En ik geloof als dit jouw diepe overtuiging is, dat wat ik ook meemaak in mijn leven, God is mijn kracht. Ook al begrijp ik het niet, want God is toch mijn kracht, dat ik dingen meemaak, maar ik geloof heel diep van binnen, God is mijn kracht. Ook al die dingen, ik heb een diepe overtuiging, God is mijn kracht. Ook al begrijp ik niet wat er gebeurt in mijn leven, ook al begrijp ik niet waarom ik nog niet een doorbraak heb op bepaalde plekken, want de Bijbel zegt toch, maar ik geloof diep van binnen toch. Als de duivel me aan twijfelen wil laten brengen over waarom dat en dat nog niet gebeurt in je leven, zeg ik.
Toch.
Zeg ik.
Toch.
Predik ik.
Toch.
Roep ik uit.
Toch.
Schreeuw ik uit.
Toch.
Geloof ik.
Toch.
Beleid ik.
Toch.
Proclameer ik.
Toch.
Hey! Want toch. En ondanks alles.
Toch.
Als je later hier naar buiten gaat, je gaat naar huis toe, ga met één woord naar buiten, toch?
Toch.
Zie, toch ontkracht alles wat je daarvoor zegt. Dus oh ja, dat gebeurt er niet, dat gebeurt er niet. Ja, dat zie ik nog niet, dat zie ik nog niet in mijn leven. Maar als je zegt toch, zal ik juichen in de Heer?
Toch.
Zal ik vertrouwen op mijn God?
Toch.
Hey!
Yeah.
Oké, geef dit vak even een applausje. Halleluja. Het is tijd dat ik die vakken voor me een beetje ga activeren. Jeffrey ziet er een beetje tam uit nu. Love you, man. Halleluja. Oh, ik ben nog lang niet klaar. Halleluja. Goed zo. Ik heb een keer dit begrepen. De hoogte van een boom is afhankelijk van de diepte en breedte van zijn wortels. Toch? Dus dat hele diepe overtuiging en inzicht dat God met jou is, ondanks alles, die diepe wortels van jouw geloof, ja, die bepalen de hoogte van de boom. Ik heb zelfs dit een keer gehoord. Het aantal meters van de breedte en de diepte van de wortels is het aantal hoogtemeters van de boom. Ja, dus als een wortel zeg maar 20 meter diep en breed is, dan is die boom 20 meter hoog. Dus de mate van jouw hoogte wordt bepaald door de mate van jouw diepte. Mooi hoor. Zo. Man, ik wou dat ik daar zat, dan had ik uit mijn dak gegaan van die prediker vandaag. De mate van de hoogte wordt bepaald door de mate van je diepte. De mate dat jij kan klimmen wordt bepaald door je diepe vertrouwen in de Heer. En ook geloof in jezelf. Het is niet gelijk iets slechts, hè? Gewoon zelfvertrouwen. Het is heel Bijbels. En je kan jezelf vertrouwen omdat God je vertrouwt. En omdat jij vertrouwt op God. Als je vertrouwt op God, toch. Halleluja. Prijs de Heer. Mijn fout was, toen we uiteindelijk op de top waren bij de Christoffel, was leuk, was mooi, was overzicht. Daniel was mooi, toch? Was echt mooi. Kon je nog wat zien door die wolken en regen? Ja. Jij zag helemaal niks. Hij ging echt serieus. Het was regen, jongens. Ze zagen volgens mij alleen maar waterstromen langs die berg lopen. Ze hebben de enige waterval van het eiland gezien. 5 maanden was er geen regen, maar wij kwamen er, we brengen regen. Halleluja. Daniel bracht zegen. Amen. En Marilyn, halleluja. Maar toen wij daar bovenop waren, was echt geweldig, mooi. Er waren vogels daar, er waren dieren daar die ik eigenlijk beneden niet eens zozeer of nooit was opgevallen. Er waren planten die ik niet beneden zie. Er waren honing, de bijen hadden daar honing gemaakt in bepaalde rotskloven wat ik zag, wat ik nergens anders op het eiland had gezien. Dus er gebeuren dingen op de hoogte wat je beneden niet gaat zien. Maar het mooiste is natuurlijk als je overzicht hebt. En ik zag in één keer hoe groen ook het eiland was en hoe mooi. Maar mijn onderschatting was daarna het afdalen. Je was al moe, je was al bezweet, het was zo ongelooflijk heet. En daarna moest toch de afdaling beginnen. En afdalen had ik niet, ik had het ooit een keer iemand horen zeggen, maar het is zwaarder. En zeker als je eenmaal denkt wat makkelijker te kunnen gaan, de hele tijd komen daar die schokken. En ik heb gezien dat afdalingsproces is een apart proces, maar ook heel belangrijk en ook heel krachtig. Nou, als je gaat klimmen, neem veel water mee. Dat was mijn volgende fout. Dit spreekt voor mij dat als wij geestelijk klimmen, dat je ook veel geestelijk water moet hebben. In je rugzak, lekker al je ervaringen met de Heer. Werk van Gods geest, Gods woord dat bewaterd is, dat doorleefd is, dat je mee kan nemen weer opnieuw de berg op. Als je hoger op wil in de Heilige Geest, zorg dat je gevuld bent. En anders ga je eerst vullen. Halleluja. Klimmen is niet voor watjes en klimmen is ook niet voor baby's. Geestelijk klimmen is voor volwassenen. David zegt, ik dacht Psalm 56, ze bestrijden mij vanuit de hoogte. Ik heb dit een paar keer meegemaakt in mijn leven, hoe mensen van hoge posities mij bestreden. En begonnen te schieten met hun pijlen. David zegt dit ook, zij bestrijden mij uit de hoogte. En dit is waar heel veel mensen geïntimideerd door worden. Zeker mensen met hoge posities, misschien in het maatschappelijke. En jij als klimmende medewerker wordt geïntimideerd. Of je denkt dat ze jou willen laten. Ik heb ontdekt dat heel veel mensen worden geïntimideerd. Door mensen die boven hun staan. En die mensen boven hun, het is niet eens hun doel om jou te intimideren. Ze zijn gewoon met hun eigen ding bezig. Maar jij voelt je snel geïntimideerd. En laat je geloof altijd sterker zijn dan de intimidatie tegen jou. David zou later zeggen, zij bestrijden mij zonder oorzaak. Hij zou later zeggen, zij haten mij zonder reden. Christus zou hetzelfde aanhalen. Zo wees niet verbaasd op het moment dat je eenmaal gaat klimmen, dat er mensen boven jou zijn en machten boven jou en demonen, als ik zo mag zeggen, boven jou, want elke level heeft een nieuw devil, dat je bestreden wordt van kanten waar je het nog niet vanaf had gezien. Mensen die je misschien niet eens kende. Invloedssferen waar je nog nooit eerder was geweest. Dat komt omdat je op grotere hoogte komt. Daar zijn machten, daar zijn luchtlagen bezig wat je daarvoor nog niet wist. Als je geestelijk groeit, Johan en Brenda, en verder stijgt in de bediening en grotere campagnes houdt, wees niet verbaasd dat er winden komen die je nog niet kende. Dat er winden gaan waaien die je daarvoor niet hebt ervaren. Ik voel de winden daar die ik daarvoor niet had gevoeld. Want rondom een berg heeft de wind veel meer macht. Ja, wind staat ook voor invloedssferen van de lucht. En de Bijbel noemt de duivel de prins van de lucht. Ja, en het kan komen terwijl je aan het klimmen bent, dat je in één keer je geïntimideerd voelt omdat je winden voelt die je niet kende. En stemmen beginnen te spreken die je daarvoor nooit hoorde. En je ervaart misschien in één keer pijlen die je daarvoor nooit had gezien. En het blijkt in één keer dat ze het op jou willen munten. Waarom? Omdat ze bang zijn, want als je eenmaal hoger bent, kunnen ze je niet meer raken. En dit is vaak het moment van de doorbraak, is het moment van de heftigste strijd. Dan gaat de vijand het meest schieten, want hij weet, hij ziet jou aankomen. Je komt eraan. En omdat je eraan komt, word je heel heftig beschoten en aangevallen. Want op het moment dat ze je daar niet kunnen pakken en je klimt door, sta je in één keer... Iemand zegt?
Hoger.
En ik heb ontdekt, dit is waar heel veel kinderen van God, waar heel veel potentie op rust, waar genade op rust, waar zalving op rust. Die zijn eigenlijk eindelijk aan het klimmen geraakt. Die hebben de dingen van God gepakt. Ze zijn aan het groeien, ze zijn aan het klimmen. En dan komen ze daar tegen winden die ze daarvoor niet kenden. Dan worden ze geïntimideerd. En ze deinsen weer terug. Laat me even schuilen hier onder de rots. Laat me even teruggaan. Maar ik heb ontdekt, als je hevig wordt aangevallen. Hey, God zegt in Jesaja 54, dat gaat van mij niet uit. Word je hevig aangevallen, zegt de Heer, dat gaat van mij niet uit. Word je hevig gestrijd tegen jou, dat komt niet van God. Denk niet dat de strijd waar je in zit mijn zus van God komt. Word je hevig aangevallen, dat komt niet van mij. God gebruikt het wel ten goede. God gebruikt het om je hoofd, maar het komt niet van hem. En dan zegt hij, in ieder die je aanvalt, zal over je struikelen. Dus dat zegt mij, en ik heb deze getuigenis wel een keer verteld toen ik door de Cripsgang werd aangevallen, toch? Toen ik jong was. Toen ze mij aanvielen, struikelden ze letterlijk over mijn voeten. Ze lagen plat met de neus op de grond. En ik rende alleen weg. Ik dacht alleen wegvlucht. En God zorgde ervoor dat die man gewoon over mijn voeten was gestruikeld. Word je hevig aangevallen? Ik kreeg die tekst toen. Het gaat van mij niet uit. En ieder die je aanvalt zal over je struikelen. Oh, dus dat zeg maar. Ik moet gewoon doorlopen. Oh, gewoon door blijven klimmen, André. Gewoon door blijven klimmen. Ja, maar er gebeuren momenteel zoveel dingen. Gewoon door blijven klimmen. Ja, maar ik heb zoveel strijd. Gewoon door blijven klimmen, zegt de Heer. Ja, maar er zijn dingen tegen mij. Door blijven klimmen. De duivel zijn tegen mij. Door blijven klimmen. God zegt, klim hoger op. Kom. Hij geeft je de kracht. Hij doet je op je hoogte staan. Hij doet je op je been. Gewoon klimmen. Zeg tegen je naaste, gewoon klimmen. Hé, hey, blijf gewoon klimmen. Ja, maar die berg is hoog. Gewoon klimmen. Die duivel zijn lelijk. Gewoon klimmen. Hé. Hey. Zeg tegen je naaste, gewoon klimmen. Gewoon klimmen. Klap die andere kant. Gewoon klimmen, gewoon klimmen. Wat gebeurt er rondom het moment dat God je hoger oproept? Dat is het moment waarin de duivel gaat blazen. Hij voelt het ook aan. Hij heeft al een paar duizend jaar ervaring met die gelovigen. Hij heeft al met miljoenen gelovigen ervaring. De duivel voelde eraan dat Jezus kwam. Dus in Lucas 4 en Matthäus 4 sprong hij er gelijk in. Hij rende gelijk naar Jezus in de woestijn. Want dat was nog het moment waar hij hem kon blokken. Voordat hij het podium opkwam. Voordat jij je podium opkomt. Voordat jij, letterlijk is dit een podium, het is een verhoging. Podium betekent verhoging. Ja, het is alleen maar zodat je je licht kan laten schijnen. Voordat jij je hoger podium betreedt. Hij gaat je niet intimideren als je daar staat, dan kan hij niks meer doen. Hij gaat je intimideren als je hier aan het nadenken bent over je volgende stap. Want als je eenmaal daar staat, in de gave en zalving die God je hebt gegeven. Er is geen boze, geen duivel, geen demon, geen tandloze, weet ik het wat, die je tegen kan houden. Maar hij intimideert je daar. En dit is vaak het moment, en dit voel ik voor de kerk. Wij staan nu, zeg maar, bijna die kant, in het volgende niveau waar de Heer ons wil hebben. En hij zit hier te intimideren. Want hij weet, als je eenmaal gaat lopen, ben je klaar. Als je eenmaal gaat klimmen, ben je klaar. Want de kracht die je hebt om te klimmen in God is sterk. En er is niemand die je tegen kan houden. Dus hij gaat je nu intimideren. Hij zegt, blijf lekker, blijf door, rustig aan, rustig aan. Rustig aan, joh. Je hebt al genoeg meegemaakt in de bediening, rustig aan. God roept je hoger op, maar de duivel zegt, rustig aan, jongen. Ga eerst verwerken, al die ellende. Maar hoe ga je verwerken als je gaat klimmen? Pas als je hoog op de berg staat, dan krijg je pas inzicht en overzicht. Dan zie je pas de werkelijke motivatie van de mensen die tegen je waren, zegt de Heer. Ja, maar denk, ja, ik moet eerst... Dat zeggen we vaak, ja, je moet eerst genezen. Weet je? Ik heb ontdekt, in het proces is de genezing. In jouw toekomst ligt jouw genezing. In jouw destiny, op je troon ligt de genezing. Onderweg naar de troon. Waar werd Jozef genezen? Waar? Dat was onderweg. Dat was gedurende gewoon zijn relatie met God, terwijl hij aan het klimmen was. Niemand zag dat hij aan het klimmen was, want menselijk gezien werd hij naar beneden getrapt. Hé, hey, ik heb vaak gezegd, als mensen je naar beneden trappen, dan zit promotie eraan te komen. Want die beneden trappen is gewoon een lancering van de raketinstallatie naar boven. David zegt, mensen vertrappen mij, o Heer. Mensen vertrappen mij. Mensen zijn heel goed in trappen, wist je dat? Mensen zijn heel goed om naar de onderkant van hun zon te laten zien in je hoofd. Maar ik heb ontdekt, als mensen je vertrappen, dat is Gods lanceringsmethode om je naar boven te... Dus gewoon een raket. Oh, Jozef werd eerst vertrapt door zijn broers. Maar hij was er nog niet. Hij komt bij Potifar. Hij dient haar integer met heel zijn hart. Zijn vrouw probeert te verleiden. Nee, hij had zijn integriteit hoog in God. En weer werd hij vertrapt. Hij ging nog lager, de gevangenis in. Oh, maar de gevangenis was Gods werktuig om hem bij de troon te brengen. Voor wie is deze boodschap vandaag? Wie hier wordt naar beneden getrapt door mensen? Wie voelt zich naar beneden getrapt worden door mensen? Oh, dat is alleen maar Gods methode om je omhoog te krijgen. Wanneer ga je dit nu eindelijk pakken? Wanneer ga je dit nu pakken? Hoeveel preken moet je hier nog over horen? Help, ik word naar beneden getrapt. Prijs de Heer. Je komt in de lanceringsinstallatie, in de veer. Wie heeft dit bedacht trouwens? Hier irriteer ik me echt altijd al aan. Sorry, ik hou van jullie allemaal, maar... Open, vrijheid. Ik begrijp het hoor, de coronaregels en zo, maar ik ben iemand... Ik moet je zien, ik moet je voelen. Ik wil voelen wat dat woord van God met je doet. Of je echt open staat, of het woord echt penetreert in jouw hart en vrucht kan dragen. Of dat je zit met je zorgen en je lasten en het woord van God niet zijn werk kan doen. Maar het woord van God is krachtig. En wij komen in een seizoen van klimmen. We komen in een seizoen van hogerop. Wees niet verbaasd, zus Esperanza, als je promotie gaat maken op je werk de komende jaar. Je zegt, ja, maar daar heb ik helemaal niet voor gestudeerd. Ik heb ook niet gestudeerd voor wat ik nu doe. En toch zit u hier. Amen. Got you there. Oh ja, vaak denken we dat. Ja, maar om hoger te komen moet ik meer studeren. Nee, je moet meer bekeren. Gewoon naar God toe, je hart houden, rein houden. He? Ik geloof echt in studie en opleiding. Mijn kinderen moeten. Het is goed. Maar God heeft ook methode. Jozef was een van de beste leiders in deze hele wereldgeschiedenis. Hij had niet gestudeerd. Ze hadden hem alleen maar naar beneden getrapt. Weinig, ja, in de boeken, in de gevangenis. Had ik veel boeken gelezen. Goed genoeg en zo. Ja, maar waar had Jozef gestudeerd? Huh? Word je niet gezegend als onze broer het predikt? Waar heeft hij gestudeerd? Gewoon niet van God. Ja, als je dan gezegend wordt, dan weet je dat het God is. Huh? Ja, ik wil je wel motiveren. De Bijbelschool is net begonnen om te studeren natuurlijk. En de opleidingen en scholen zijn begonnen. Het is goed. Maar God heeft methoden om je te promoten. En dat zelfs later managers en directie gaat zeggen, hé, maar je doet het zo goed, maar je hebt daar niet voor gestudeerd. Dan moet je zeggen, ja, dat is een gave van God. Ja, je bent zo'n goede leider. Je hebt je net bestuurskunde gestudeerd. Nou, dat is een gave. Kijk, Daniel had wel gestudeerd. Dus God gebruikt dat ook, hè? Begrijp me niet verkeerd. De schriftgeleerden werden helemaal wild omdat Christus niet op een van hun bijbelscholen was geweest. Ik heb gezien, de beste predikers die ik ken in ons land, dat zijn niet de theologen. Sorry. De meeste hebben geen universiteit gedaan. Velen ook niet hbo. Het is waar. Dat zijn de grootste kerken. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ze zijn geklommen, maar hoe? De meeste miljonairs die ik ken, dat zijn ook vaak niet de grootste studiebollen op school. Ik vind dat zo mooi. Kijk, ik hou van studie, begrijp me niet verkeerd. Maar God gebruikt gewoon eenvoudige mensen. Om de wijze te beschamen, zegt de Bijbel ook. Hè? Om de wijze te beschamen. Ik vind dat zo mooi van God. Ik vind God zo mooi. Hij is zo geweldig ingenieus. Hij gebruikt gewoon stelletje idioot als ons. Gewoon gasten, ja. Ik schaam me echt niet meer. David, hij danste gewoon naakt. Nou, dat zag geen enkel niemand, nee. Maar gewoon, het maakt hem allemaal echt helemaal niks uit. Weet je, onze liefde tot God, joh.